At the conclusion of
Na de toespraak van president Uchtdorf zingt het koor Abide With Me. Ze staan dan onder leiding van Joseph Scholes en worden begeleid door Lydia Speth. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door Brett Thompson. Ik heb nu het voorrecht om de spreker van vanavond aan te kondigen. President Dieter F. Uchtdorf is op 3 februari 2008 geroepen als tweede raadgever in het eerste presidium. Hij was op 2 oktober 2004 gesteund als lid van het Quorum der 12 Apostelen van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige de Laatste Dagen. Daarvoor was hij sinds april 1994 werkzaam als algemene autoriteit. Ten tijde van zijn roeping als algemene autoriteit was hij senior vicepresident vluchtoperaties en chef-piloot bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa. President Uchtdorf is in de toenmalige Tsjechoslowakije geboren. Hij is opgegroeid in de Duitse Zwickau, waar zijn familie in 1947 toetrad tot de kerk. President Uchtdorf trouwde in 1962 met Harriet Reich. Zij hebben 2 kinderen en 6 kleinkinderen. President Uchtdorf.
My dear brothers and sisters.
Geliefde broeders en zusters. Als we van de 2 lofzangen die we net gehoord hebben, loof de Heer en kies toch goed, ons levensmotto maken, staan we er goed voor op onze terugreis naar onze hemelse Vader. Wat is het fijn om jullie te zien. In gedachten zie ik nog veel meer mooie gezichten, zoals die van jullie. Van jonge leden van de kerk in de vele landen over de hele wereld. Jullie zien er misschien niet allemaal hetzelfde uit, maar je hebt zoveel gemeen. Ik vind deze spreekbeurt een fijne opdracht. En ik ben dankbaar dat president Monson mij deze kans geeft om wat tijd met jullie door te brengen. Een van de populairste verhalenvertellers aller tijden was de Deense schrijver Hans Christian Andersen. In een van zijn verhalen, Het lelijke eendje, ontdekt een moeder eend dat een van haar pas uitgekomen kuikentjes groot en erg lelijk is. Aanvankelijk vraagt de moeder zich af of ze een kalkoenenei heeft uitgebroed. Maar het lelijke kindje zwemt net zo goed als haar andere kinderen. Dus ze komt tot de conclusie dat het arme ding gewoon abnormaal en verminkt is. De andere eendjes laten het lelijke kindje echter niet met rust. Ze plagen hem voortdurend, pikken naar hem en maken het hem moeilijk. Uiteindelijk besluit het lelijke eendje dat het beter is voor iedereen als hij bij zijn familie weggaat. En dus loopt hij weg. In de bittere kou van zijn eerste winter alleen vriest het arme eendje bijna dood. Maar op de een of andere manier weet hij te overleven. Ondanks zijn ontberingen voelt hij zich sterker worden. En al is hij alleen, hij vindt het heerlijk om zijn vleugels uit te spreiden en te vliegen. Dan ziet hij op een dag een groep majestueuze sneeuwwitte vogels overvliegen, die elegant zijn in hun bewegingen, een prachtige lange nek hebben en brede elegante vleugels. Oh, wat een heerlijke gelukkige wezens. Het lelijke eendje zou wel met ze mee willen vliegen. Hij is echter bang dat ze hem zullen doden, omdat hij zo lelijk is. Maar dan besluit hij dat dit beter is dan dat andere dieren altijd maar naar hem pikken, of dat hij in de winter doodvriest. En dus stijgt hij op en volgt hen naar een prachtig meer waar ze neerdalen op het water. Het lelijke eendje landt en kijkt in het water, waar hij het spiegelbeeld van een prachtige zwaan ziet. Hij heeft eerst moeite zijn ogen te geloven, maar begint te beseffen dat het zijn eigen spiegelbeeld is. Tot zijn verrassing heten de andere zwanen hem welkom. En ze zijn het er zelfs over eens dat hij de mooiste en meest majestueuze van alle zwanen is. Eindelijk heeft hij ontdekt wie hij werkelijk is. Net als deze jonge zwaan hebben de meesten onder ons wel eens het gevoel gehad er niet helemaal bij te horen. Veel van de verwarring die we in dit leven ondervinden komt doordat we gewoon niet begrijpen wie we zijn. Te veel mensen onder ons leiden hun leven in de veronderstelling dat ze maar weinig waarde hebben, terwijl ze in werkelijkheid elegant en eeuwig zijn. Schepsels van oneindige waarde, met meer potentieel dan zij zich kunnen voorstellen. Erachter komen wie we werkelijk zijn maakt deel uit van het grote avontuur dat we het leven noemen. De grootste geesten onder de mensen hebben zich eindeloos met deze vragen bezig gehouden. Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Wat gebeurt er met ons na de dood? En hoe zit dit allemaal in elkaar? Wat is de zin ervan? Als we eenmaal de antwoorden op deze vragen beginnen te begrijpen, niet alleen met ons verstand, maar met hart en ziel, beginnen we te begrijpen wie we zijn en voelen we ons als de zwerver die eindelijk een thuis vindt. Dan voelen we ons als de jonge zwaan die eindelijk heeft ontdekt wie hij werkelijk is. Dan valt alles eindelijk op zijn plaats. Het punt is dat het met logica beantwoorden van deze vragen de aardse capaciteiten van de mens gewoon te boven gaat. Vragen met betrekking tot geestelijke zaken vragen om geestelijke antwoorden. Wie openbaring verwerpt en erop staat tastbaar bewijs te krijgen, kan slechts speculeren of ontkennen dat er een leven voor en na deze sterfelijke toestand is. Met als gevolg dat ze misschien wel nooit begrijpen wie ze werkelijk zijn of wat het ware doel van het leven is. Als leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen zijn we gezegend met antwoorden op deze vragen. En we vertellen alle die er naar willen luisteren, maar al te graag erover. We hebben deze antwoorden niet omdat iemand er naar geraden heeft, of omdat we een wetenschappelijke verklaring hebben gevonden. We hebben de antwoorden omdat hemelse boodschappers de mens deze verborgenheden onthuld hebben. Deze kennis staat nu iedereen op aarde die eerlijk van hart is, ter beschikking door de kracht van de Heilige Geest. Dat is geen kleinigheid. Keizers en filosofen van ouds zouden een vermogen hebben betaald voor wat God ons in deze tijd vrijelijk heeft gegeven. Omdat hij barmhartig is en hij zijn kinderen lief heeft, heeft God ons in deze tijd de waarheid verteld over waar we vandaan gekomen zijn, waarom we hier zijn en waar we naartoe gaan. Beste jonge vrienden, met deze kennis kun je je eigen spiegelbeeld in het water zien. Dan ben je zeker dat je niet gewoon afgewezen of lelijk bent. Je bent van goddelijke afkomst. Je bent mooier en heerlijker dan je je ooit kunt voorstellen. Met die kennis verandert alles. Het verandert je heden. Het kan je toekomst veranderen. En het kan de wereld veranderen. Wij zijn ons heel sterk bewust, beste jonge leden van de kerk, waar jullie ook mogen bevinden, dat jullie in het leven tegen veel moeilijkheden aanlopen. Door jullie leidinggevenden en door individuele contacten met jullie weet ik wat een breed scala aan onderwerpen jullie bezighoudt. Uit de vele vragen die ik heb gekregen heb ik er slechts enkele gekozen die volgens mij enkele van de moeilijkste en zorgelijkste zijn voor jullie, jonge heiligen, over de hele wereld. Vandaag hoop ik je gedachten en je hart aan te spreken met het denkbeeld dat weten wie je werkelijk bent je kan helpen om de moeilijke kwesties in het leven met succes op te lossen. Hier is de eerste vraag. Ik citeer. Ik ben ongelukkig en depressief. Soms lijkt het wel alsof de wereld een betere plek is als ik er niet ben. Waarom zou ik nog verder leven? Einde citaat. Ik wil hier heel duidelijk over zijn. Ernstige depressies en denk aan zelfmoord zijn geen kleinigheden en moeten serieus genomen worden. Ik moedig iedereen die aan een depressie lijdt of aan zelfmoord denkt aan om hulp te vragen bij bona fide therapeuten en bij kerkleiders. Als je iemand kent die aan zelfmoord denkt, wees dan een ware vriend en zorg dat hij of zij hulp krijgt. Weet alsjeblieft dat wij je lief hebben en dat we willen dat je succes hebt en gelukkig bent. Maar de meeste mensen zijn wel eens verdrietig of hebben het gevoel dat ze tekortschieten. Het is heel gewoon om af en toe eens aan jezelf te twijfelen of ongelukkig te zijn. De vraag waarom zou ik verder leven is gewoon een andere manier om te vragen wat William Shakespeare 400 jaar geleden al heeft opgeschreven en wat sindsdien door miljoenen Hamlets over de hele wereld is gezegd. Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie. Maar Shakespeare had het mis. Hij had het mis. Te zijn of niet te zijn is helemaal niet de kwestie. Er zijn nog andere opties behalve deze eenvoudige tegenstelling. Ik zou Hamlet zich liever tot het publiek laten wenden en zeggen, ik citeer, wat moet ik in de wetenschap dat ik een kind van God ben doen en zijn om dat potentieel te verwezenlijken? Dat is de kwestie. Ik zie dat jullie het ermee eens zijn. Nou snap ik wel dat zo'n uitspraak een van de grootste literaire meesterwerken aller tijden hopeloos zou verknoeien. Maar als ik een script voor jullie zou schrijven, zou ik het zo verwoorden. Bedenk waar je vandaan bent gekomen. Je bent een zoon of dochter van het geweldigste, heerlijkste wezen in het heelal. Hij heeft je oneindig lief. Hij heeft het beste met je voor. Denk je dat onze hemelse vader wil dat je je verdrietig voelt en depressief bent? Helemaal niet. Hij heeft ons de geboden gegeven die de koninklijke weg naar een zinvol, vredig en vreugdevol leven zijn. Je hoeft die weg alleen maar te volgen. Gods geboden kennen en naleven leidt echt tot voldoening en vreugde. Onze bestemming is groter dan we ons kunnen indenken, als we maar begrepen wie we zijn en wat er voor ons in het verschiet ligt. Zou ons hart overvloeien van zo'n dankbaarheid en geluk dat het zelfs de duisterste momenten van verdriet zou verlichten met de liefde voor God, onze hemelse Vader. Bedenk de volgende keer dat je niet gelukkig bent waar je vandaan bent gekomen en waar je heen gaat. In plaats van je te concentreren op dingen die je gedachten verdoven met verdriet, concentreer je op dingen die je ziel met hoop vervullen. Dan besef je dat die dingen altijd te maken hebben met God en onze medemens dienen. Zo is het altijd. Bedenk dat de Heer je in de schriften zijn woord heeft gegeven. Bid oprecht tot hem. Praat dagelijks met hem. Leer van hem. Wandel in zijn wegen. Dien God en dien je medemens. Bedenk dat er een tijd is om te wenen, maar ook een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen. Als je hart al een tijdje bezwaard is, dan is het misschien tijd om het licht van de Zoon Gods in je hart toe te laten. Ik smeek je, kijk gewoon in het water en zie je eigen ware spiegelbeeld. Zie in met welk doel je bent geschapen. Kijk op naar de horizon. Het is goed om te lachen. Het is goed om gelukkig te zijn. Verhef je stem en loof de Heer met gezang, met muziek, met dans en met een gebed van lofprijzing en dankzegging. Ik kan er geen hemel in denken die alleen maar vol wezens is, die nooit hun stem verheffen, niet van muziek genieten en niet met elkaar praten. Dat is wat mij betreft geen hemel. Ik ben ervan overtuigd dat je niet geschapen bent om de uren en dagen van je leven afgezonderd van elkaar in zorgen of wanhoop door te brengen. Je bent geschapen om vreugde te hebben. Dus laten we de genadige zegeningen van een vreugdevolle en liefhebbende hemelse Vader vieren. Je hoeft niet te wachten op toestemming om je hart te vervullen met dankzegging en geluk. Je kunt dat heel goed zelf. Kom als jonge mensen bij elkaar. In je wijk of gemeente. Maar ook in aangrenzende ringen en districten. Dans samen, bestudeer het evangelie samen, werk samen, dien je medemens samen. En heb er plezier in. Het is mijn oprechte gebed dat de wetenschap wie je bent en wat je kunt worden, je ziel zal vervullen met de vredige liefde voor God. En dat dit in jullie de soort geluk zal doen ontbranden die past bij je ware afkomst. Want in werkelijkheid ben je prins of prinses, koning of koningin. Een tweede vraag die we van jonge mensen krijgen is, en ik citeer weer: ik ben zo eenzaam, zal ik ooit mijn zielsvriend of vriendin vinden? Einde citaat. Op die vraag hebben jullie gewacht, nietwaar? Ik wil enkele dingen zeggen over dit onderwerp, maar laten we beginnen. Laten we beginnen met het denkbeeld van het zoeken naar die ene persoon die voor jou bestemd is. Die ene persoon die perfect voor jou is.
There's an old story about
a young... oud verhaal over een jonge vrouw die bij archeologische opgravingen een oud uitziende lamp vindt. Als ze hem oppoetst, verschijnt er een geest die haar één wens aanbiedt. Ze denkt even na en vraagt om wereldvrede. Dat de mensen elkaar lief hebben en in harmonie samenleven. De geest denkt even over haar verzoek na en zegt: wat je vraagt is onmogelijk. De verdeeldheid onder de volken in de wereld is te groot en bestaat al veel te lang. Vraag alsjeblieft iets anders. Alles behalve dit. Dus denkt de jonge dame nog eens na en zegt: ergens is die ene persoon die voor mij bestemd is. Ik wil hem vinden. Iemand die knap is, attent en met een gevoel voor humor. Iemand die helpt in huis, van kinderen houdt, niet de hele tijd naar sport zit te kijken, een fijne baan heeft, eerst aan mijn geluk denkt. Iemand die met me gaat winkelen. En die het goed kan vinden met mijn familie. De geest denkt even na over het verzoek, zucht dan eens diep en antwoordt vervolgens: ik zal eens zien wat ik aan die wens van wereldvrede kan doen.
I know this. Maybe
ik weet dat dit sommigen onder jullie teleur zal stellen. Maar ik geloof niet dat er slechts één persoon geschikt voor je is. Ik denk dat ik op het eerste gezicht verliefd werd op mijn vrouw, Harriet, die mij vanavond vergezelt. Zodra ik haar zag. Maar als zij had besloten om met iemand anders te trouwen, dan denk ik dat ik ook wel iemand anders zou hebben ontmoet, op haar verliefd zou zijn geworden en met haar getrouwd. Ik ben eeuwig dankbaar dat dit niet is gebeurd. Maar ik geloof niet dat zij mijn enige kans op geluk in dit leven was, noch ik de hare. Een andere fout die je makkelijk kunt maken als je met anderen uitgaat, is de verwachting om volmaking te vinden in de persoon met wie je uitgaat. In werkelijkheid zijn de enige volmaakte mensen die je kent misschien wel zij die je niet zo goed kent. Iedereen heeft onvolmaakte kanten. Nou wil ik niet stellen dat je je normen moet verlagen en met iemand moet trouwen met wie je niet gelukkig kunt zijn. Maar een van de dingen die ik in de loop van mijn leven heb ingezien, is dat als iemand bereid is mij te accepteren, zo onvolmaakt als ik ben, dat ik dan ook moet proberen om geduld te hebben met de onvolmaaktheden van die ander. Aangezien je geen volmaking zult vinden in je partner, en je partner niet in jou, is je enige kans op volmaking om samen tot volmaking te komen. Dat is het geheim. Er zijn mensen die nooit trouwen omdat ze geen betovering in hun relatie voelen. En met betovering denk ik dat ze de vonken van aantrekkingskracht bedoelen. Verliefd worden is een fantastisch gevoel en ik zou nooit aanbevelen om te trouwen met iemand die je niet lief hebt. Maar toch. En dat is nog zoiets dat soms moeilijk te accepteren is. Moet die betoverende vonk voortdurend opgepoetst worden? Als de betovering stand houdt in een relatie, komt dat doordat het paar dat bewust gedaan heeft. Niet omdat het op mysterieuze wijze door een of andere kosmische kracht tevoorschijn is getoverd. Eerlijk gezegd is er inzet voor nodig. Wil een relatie stand houden, moeten beide partijen hun eigen betovering meenemen en die gebruiken om hun liefde in stand te houden. Hoewel ik heb gezegd dat ik niet geloof in slechts één zielsvriend, vriend of vriendin voor wie dan ook, weet ik wel dit. Zeg je eenmaal toe om te trouwen, dan wordt je huwelijkspartner je zielsvriend of vriendin en is het jouw taak en plicht om er elke dag aan te werken dat dit zo blijft. Heb je je eenmaal aan iemand gegeven, dan is het zoeken naar je zielsvriend of vriendin voorbij. Onze gedachten en daden zijn dan niet meer gericht op zoeken, maar op vormen. Maar hoe moet het dan met hen die wanhopen omdat ze geen eeuwige metgezel kunnen vinden? Ten eerste, geef het niet op. Ga naar activiteiten, maak kennis met mensen en doe er zelf alles aan. Ik weet dat uitgaan met anderen moeilijk is. Afgewezen worden is een van de pijnlijkste dingen die we kunnen meemaken. Geloof me, ik weet hoe dat voelt. Ik werd verliefd op Harriet lang voordat ze op mij verliefd werd. Maar dat hield me niet tegen. Integendeel. Ik vond manieren om naar de plekken te gaan waar zij was. Als ik moest ronddienen in de kerk, regelde ik het zo dat ik de kant van de kapel deed waar haar familie zat. Ik deed mijn best om indruk op haar te maken, maar ik denk dat ze me een beetje onvolwassen vond. Ze voelde de vonk van de aantrekkingskracht gewoon niet. Ik wanhoopte dat ik haar nooit zou kunnen overtuigen dat ik meer kon zijn dan een vriend. En wie wil er nou alleen maar een vriend zijn?
So I went away.
En dus ging ik weg. Ik ging bij de luchtmacht en vervolgens reisde ik de halve wereld over om in de Verenigde Staten een pilotenopleiding te volgen. Pas toen ik na mijn opleiding tot straaljagerpiloot terugkeerde naar Duitsland, jaren nadat ik haar voor het eerst had ontmoet, keek die knappe jonge vrouw mij aan en sprak de magische woorden die ik al zo lang had willen horen. Ze zei: "Je bent volwassener geworden sinds de vorige keer dat ik je zag."
When I heard this, I moved quickly.
Toen ik dat hoorde, ging ik daar vervolgens snel op in. En binnen enkele maanden trouwde ik met de vrouw die ik al heel lang had lief gehad.
So don't give up, brothers and sisters.
Dus geef het niet op, broeders en zusters. Al ben je 1 of 2 keer afgewezen, of 3 of 4 keer, of een paar 100 keer, wanhoop niet. Broeders, het geheim van het vinden van het meisje van je dromen is om er veel te leren kennen. En als je dan verliefd wordt en het voelt goed, haar te vragen of ze met je wil trouwen. Als ze nee zegt, dan zoek je verder en blijf je bidden, totdat je uiteindelijk met je jonge vrouw bij het altaar van de tempel komt. Geef het dus niet op. En zusters, wees aardig. Je hebt het volste recht om verzoeken om uit te gaan of huwelijksaanzoeken af te wijzen. Maar doe het alsjeblieft met tact. En broeders, begin ze alsjeblieft te vragen. Oké? Er zijn te veel jonge vrouwen die nooit uitgaan. Denk niet dat bepaalde meisjes nooit met jou uit zouden gaan. Soms vragen ze zich af waarom niemand hen mee uitvraagt. Vraag het gewoon. En wees bereid om verder te zoeken als het antwoord nee is. Maar vraag het. Een van de trends die we in sommige delen van de wereld zien, is dat onze jonge mensen alleen maar in grote groepen rondhangen in plaats van uit te gaan. Hoewel er niets mis is met regelmatig samenkomen met leeftijdsgenoten, weet ik niet of je mensen echt goed kunt leren kennen als je altijd deel uitmaakt van een groep. Een van de dingen die je moet leren is hoe je een gesprek hebt met een lid van het andere geslacht. Een goede manier om dat te leren is alleen te zijn met iemand, te praten zonder vangnet, om het zomaar eens uit te drukken. Uitgaan hoeft niet duur te zijn en zou dat niet moeten zijn. Het vereist ook geen ingewikkelde planning. In de meeste gevallen liefst zelfs niet. Toen mijn vrouw en ik van Duitsland naar Salt Lake City verhuisden, was een van de dingen die ons het meest verbaasde het ingewikkelde en soms stressvolle proces dat de jongeren hadden ontwikkeld om mensen uit te vragen en die uitnodigingen te accepteren. We hadden moeite om het te geloven. Ontspan je. Zoek eenvoudige manieren om bij elkaar te zijn. Een van de dingen die ik in mijn jeugd het liefste deed als ik iemand uit wilde vragen, en ik ben me bewust dat dit lang geleden is, was na de kerk een jonge dame naar huis vergezellen. Ben je hier vanavond met een meisje of jongen gekomen? Niemand lacht. Ik hoop dat je het hebt gedaan, dat je met iemand bent gekomen of dat je met iemand naar huis gaat zo dadelijk. Bedenk dat je doel niet moet zijn om het uitgaan op video te krijgen en 1 miljoen kijkers te krijgen op YouTube. Het doel is om 1 persoon te leren kennen en erachter te komen hoe je een zinvolle relatie kunt opbouwen met een lid van het andere geslacht. Nou zijn er onder jullie, fijne jonge leden van de kerk, mensen die misschien wel nooit zullen trouwen. Ook al verdienen ze het in alle opzichten. Ze vinden in dit leven misschien wel nooit iemand om zich aan te laten verzegelen in de tempel van de Heer. Wie deze wanhoop niet heeft gevoeld, kan zich onmogelijk de eenzaamheid en het verdriet ervan indenken. Ik ken veel vrouwen die niets liever willen dan een echtgenote en moeder worden. En ze kunnen maar niet begrijpen waarom hun gebeden niet verhoord worden. En er zijn veel ongehuwde mannen die om welke reden dan ook alleen zijn. Laat ik allereerst zeggen dat er wel degelijk naar jullie gebeden wordt geluisterd. Je hemelse Vader kent de verlangens van je hart. Ik kan niet zeggen waarom de gebeden van de ene persoon anders verhoord worden dan de gebeden van een ander. Maar ik kan wel dit zeggen. De rechtschapen verlangens van je hart zullen worden vervuld. Soms kan het moeilijk zijn om meer te zien dan het pad dat vlak voor je ligt. We zijn ongeduldig en willen niet wachten op de toekomstige vervulling van onze grootste wensen. Maar toch is ons korte leven hier niets in vergelijking met de eeuwigheid. En als we maar hoop kunnen hebben en geloof oefenen en blijmoedig volharden tot het einde, en ik zeg blijmoedig volharden tot het einde, dan worden in die grote hemelse toekomst de rechtschapen verlangens van ons hart vervuld. Zozeer zelfs dat we dat nu nauwelijks kunnen bevatten. Maar wacht in de tussentijd niet tot iemand anders je leven compleet maakt. Houd op met aan jezelf te twijfelen en je af te vragen of er iets mis met je is. Probeer liever je potentieel als kind van God te verwezenlijken. Studeer, zoek een zinvol beroep en probeer voldoening te vinden in het dienen van andere mensen. Gebruik je tijd, talenten en middelen om jezelf te verbeteren en de mensen om je heen tot zegen te zijn. Dat maakt allemaal deel uit van je voorbereiding op het krijgen van een eigen gezin. Begraaf je in je roeping in je wijk of gemeente en streef ernaar die roeping groot te maken, wat die roeping ook inhoudt. Het grote doel van dit sterfelijk bestaan is te leren om onze hemelse Vader volledig lief te hebben en onze naaste als onszelf. Als we dat doen met ons verstand, macht en sterkte, is onze eeuwige bestemming heerlijk en groots. Groter dan we ons kunnen indenken. Wees getrouw. Dan komt het allemaal goed. Dat is zijn eeuwige belofte aan allen die hem liefhebben en eren. Nu een derde vraag die jullie jonge mensen hebben gesteld. Ik citeer nogmaals. Kan ik getrouw blijven? Er zijn er die twijfels hebben over God of de kerk. Anderen geven toe aan verleiding en laten zich wegvoeren van het veilige enge pad van het discipelschap. Toen ik piloot was, zag ik vaak een interessant fenomeen in het weer op mijn vluchten tussen Europa en Afrika. Het heet de intertropische convergentie. Een strook met het onweer die noordwaarts en zuidwaarts beweegt langs de evenaar en die de horizon vult met dreigend uitziende wolkenkolommen. Ik kon die wolken nauwelijks bekijken zonder gefascineerd te zijn door hun schoonheid en majesteit. Ze torenden hoog in enorme zwarte formaties. En dan kwam er bliksem uit met helder licht van de ene naar de andere kant in een onbeschrijfelijke uitbarsting van vuur. Wat een heerlijke en fascinerende aanblik. Maar wat denk je dat piloten doen als ze dergelijk onweer naderen? Juist, ze vermijden het. Hoe mooi en intrigerend het ook lijkt. Als de vochtigheidsgraad in de wolken stijgt, begint het te vriezen en ontstaan er hagelkorrels ter grootte van een voetbal die metaal kunnen doorboren en een vliegtuig kunnen vernietigen. Hevige turbulentie en elektrische ontladingen kunnen het vliegtuig en zijn systemen vleugellam maken. Geldt datzelfde beginsel niet ook als jij dingen ziet die je geestelijk kunnen schaden? Verleiding zou geen verleiding zijn als het niet aantrekkelijk, fascinerend of zelfs leuk leek. Maar net als de piloot die op onweer afvliegt, moet je leren om verleiding te vermijden, hoe mooi of intrigerend die ook mag lijken. Omdat je hemelse Vader zijn kinderen lief heeft, heeft hij ons de geboden gegeven om ons op veilige afstand te houden van dat schadelijke onweer. Hij dwingt geen van zijn kinderen om te wandelen in zijn wegen. Hij laat jou zelf de keus. Je moet zelf kiezen. Maar bedenk, sommige keuzes leiden tot een ramp. Dus kies het goede. Ik wil mijn stem toevoegen aan de velen die waarschuwen voor de verschrikkelijke problemen die pornografie met zich meebrengt. Blijf erbij vandaan. Vermijd het. Ik zeg over porno hetzelfde tegen jullie als over onweer tegen de piloten die we trainen. Vermijden. 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 Neem niet aan dat je zelfs maar een klein eindje met de neus van je vliegtuig dat onweer in kunt gaan. Flirt niet met porno. Bedenk dat de weerzinwekkendste en destructiefste dingen vaak in het begin heel aantrekkelijk lijken. Blijf uit de buurt van deze dingen die je in gevaar kunnen brengen. Nu de volgende kwestie. Hoe zit het met twijfels en vragen? Hoe weet je of het evangelie waar is? Mag je vragen hebben over de kerk of haar leer? Beste jonge vrienden, wij zijn een volk dat vragen stelt. Dat zijn we altijd geweest. Want we weten dat vragen stellen tot waarheid leidt. Zo is de kerk begonnen met een jongeman die vragen had. Ik zou zelfs niet eens weten hoe je waarheid moest ontdekken zonder vragen te stellen. Je zult zelden in de schriften een openbaring ontdekken die niet werd ontvangen in antwoord op een vraag. Als er een vraag rees en Joseph Smith niet zeker was wat het antwoord was, legde hij die voor aan de Heer. En de geweldige openbaringen in de leren verbonden zijn daar het gevolg van. De kennis die Joseph ontving, ging vaak veel verder dan de oorspronkelijke vraag. Dat komt doordat de Heer niet alleen antwoord kan geven op vragen die we stellen, maar belangrijker nog, hij kan ons antwoorden geven op vragen die we hadden moeten stellen. Laten we luisteren of we die antwoorden horen. Het zendingswerk van de kerk is gebaseerd op doorvoelde vragen van oprechte onderzoekers. Navraag is de geboorteplaats van het getuigenis. Sommigen schamen zich of voelen zich ontoereikend, omdat ze diepgaande vragen over het evangelie hebben. Maar het is onnodig om zich zo te voelen. Vragen stellen is geen teken van zwakheid. Het gaat vooraf aan groei. God gebiedt ons om naar de antwoorden op onze vragen te zoeken en vraagt ons vervolgens om dat te doen met een oprecht hart en met een eerlijke bedoeling en geloof in Christus. Doen we dat, dan wordt de waarheid van alle dingen aan ons gemanifesteerd door de macht van de Heilige Geest. Wees niet bang. Stel vragen. Wees nieuwsgierig. Maar twijfel niet. Twijfel niet. Houd altijd vast aan het geloof en aan het licht dat je al hebt ontvangen. Omdat we in het sterfelijk leven niet alles volmaakt zien, zal niet alles logisch lijken. Sterker nog, ik denk dat als alles logisch leek, dit een aanwijzing zou zijn dat het allemaal door een sterveling was bedacht. Bedenk dat God heeft gezegd, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, Zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Niettemin weet je dat één van de doelen van het sterfelijk leven is om meer te gaan lijken op je hemelse Vader, in gedachten en in daad. Als je het vanuit dat standpunt bekijkt, dan kan het zoeken naar de antwoorden op je vragen je dichter tot God brengen en je getuigenis eerder sterken dan het te doen wankelen. Dit is waar, geloof is niet volmaakte kennis. Maar als je geloof oefent en dagelijks onder alle omstandigheden evangeliebeginselen toepast, waar je ook bent en te allen tijden, proef je de zoete vruchten van het evangelie. En door deze vruchten weet je dat het waar is. Natuurlijk zullen er altijd stemmen opgaan die je zeggen dat je dwaas bent als je gelooft dat je een zwaan bent. Die volhouden dat je slechts een lelijk eendje bent en dat je niet mag verwachten iets anders te worden. Maar jij weet beter. Je weet beter. Door het geopenbaarde woord van de genadige God heb je je ware spiegelbeeld in het water gezien en heb je de eeuwige heerlijkheid gevoeld van die goddelijke geest die in je is. Jullie zijn geen alledaagse wezens, geliefde jonge vrienden over de hele wereld. Jullie zijn heerlijk en eeuwig. Wat je omstandigheden in het leven ook zijn, ik moedig je aan om te bedenken wie je bent, waar je vandaan bent gekomen en waar je heen gaat. Want de antwoorden op die vragen zullen je vertrouwen en leiding geven in je leven. Je hemelse Vader leeft. Hij kent je. Hij spreekt in deze laatste dagen tot je bij monden van profeten en apostelen. President Thomas S. Monson is de profeet die de Heer nu op aarde vertegenwoordigt. De kerk wordt geleid door de Heiland, namelijk Jezus Christus. Dat weet ik. Hij staat aan het hoofd van deze kerk. Ik spreek vandaag weliswaar op onvolmaakte wijze en met een Duits accent tot je. Maar de woorden die je in je hart, verstand en ziel voelt, dat verzeker ik je, krijg je door de welsprekendheid, zuiverheid en kracht van de Heilige Geest. En door de macht van de Heilige Geest kunt gij de waarheid van alle dingen kennen. Broeders en zusters, mijn beste jonge vrienden, ik heb jullie lief. Ik heb jullie met heel mijn hart lief. En ik ben dankbaar voor jullie. Ik ben dankbaar voor jullie goedheid. Als apostel van de Heer, als apostel van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, zegen ik je individueel en collectief, dat je erachter mag komen wie je werkelijk bent en wat je moet doen en zijn om een gelukkig en voldoeninggevend leven te leiden. Het is mijn gebed en mijn zegen dat je, als je naar je spiegelbeeld kijkt, in staat zult zijn om de onvolmaaktheden en twijfels aan jezelf over het hoofd te zien en in zult zien wie je werkelijk bent, een heerlijke zoon of dochter van de Almachtige God. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.